We gaan samen iets lezen uit het boek Deuteronomium. Eerst uit Deuteronomium hoofdstuk 3. En dan straks uit hoofdstuk 34. Deuteronomium. Vers 23 van hoofdstuk 3. Ook smeekte ik de Heere in die tijd om genade en zei: Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar, Mozes heeft het over zichzelf, uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u? Laat mij toch, dat is Mozes een verzoek, laat mij toch oversteken en dat goede land zien dat aan de overzijde van de Jordaan is, dat goede bergland en de Libanon. Maar de Heere was verbolgen op mij vanwege u. En hij luisterde niet naar mij. En de Heere zei tegen mij: laat het u genoeg zijn. Spreek niet meer tot mij over deze zaak. Klim naar de top van de Pisga. Sla uw ogen op naar het westen, het noorden, het zuiden. En waar de zon opkomt. En bekijk het land met eigen ogen. Want u zult deze Jordaan niet oversteken. Geef Jozua bevelen, rust hem toe en bemoedig hem, want hij zal voor dit volk uit de Jordaan oversteken. En hij zal hun het land dat u zien zult in erfbezit laten nemen. Zo bleven wij in dit dal tegenover Bet Peor. Dat is het derde hoofdstuk. Mozes en de kinderen Israëls waren op die enorme tocht vanuit Egypte al vlakbij het beloofde land. Ze waren al bij die berg Nebor, waarvan de Pisga een top is. Dat blijkt uit hoofdstuk 34. Ze waren er al. Het hele boek Deuteronomium is een soort review, een overzicht en een vooruitzicht vlak bij het beloofde land. Je kon het daar zien liggen, in de kaart, op de hoogte zelfs, geografisch, van Jeruzalem. Dat lag dan aan de andere kant van de Jordaan. Zij zaten aan de Moabitische kant, aan de Jordaanse kant, zo zouden we dat vandaag zeggen. Jordanië ligt daar en daar ligt dan Israël of Kanaan, dat hele gebeuren. Maar daar waren ze. En daar heeft Mozes nog een keer gevraagd: Heere, ik wil zo graag ook oversteken. Ik wil zo graag dus de Jordaan over of doorheen en ik wil zo graag dat land zien. En dan zegt de Heere: ik zal je dat land laten zien, maar jij komt daar niet. En dan komt die bijzondere vraag boven: hoe dan? Nou, ik heb een paar dingen overwogen de voorbije weken ongeveer. Maandagavond had ik een studieavond ergens in het westen van ons land. En er zei een meneer aan het eind, toen waren we al bijna buiten. Ik heb zo genoten vanavond. Ik heb zo de Heer Jezus zo vlakbij gezien. Ik kon hem bijna aanraken. En toen dacht ik aan Mozes. Mozes heeft het land gezien, een beetje in de verte, en heeft het volk door alle stormen heen vlak bij dat land gekregen. En dan mag hij het niet verder brengen. Ik dacht ook, meneer, ik kan je niet bij de Heer. Ja, ik kan je in de richting van de Heer Jezus brengen. Maar dan komt er een soort grens. Dan kan ik het niet meer. Dan moet iemand anders dat gaan invullen. Ik hoop dat u me begrijpt, want dit is eigenlijk mijn visie op waarom Mozes niet het beloofde land in kon gaan. Elke dienstknecht moet leren. Je kunt ze brengen tot vlakbij, tot aan, maar niet in. Dat moet iemand anders doen. Ik citeer nu. Johannes 1, vers 17. Laat ik het lezen. Misschien is het beter voor u en voor mezelf ook. Johannes 1, Evangelie Johannes, hoofdstuk 1, vers 17. Maar ik lees ook vers 16 om het verband te pakken. Johannes de Doper getuigt van de Heer Jezus. En uit zijn volheid, dus uit de volheid van de Heer Jezus, hebben we allen ontvangen. En wel genade op genade. Maar dan komt de zin die ik bedoel. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot of in de boezem van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Mozes heeft van de Heere de 10 woorden gehoord, maar alle voorschriften gehoord. Was bij Jahwe in het heilige der heiligen van de tabernakel. Daar hoorde hij een stem die tot hem sprak, duidelijk en niet in raadselen. Hij aanschouwde de gestalte van de Heere. Niemand was zo dichtbij. En de Heere sprak met hem zoals iemand met zijn vriend sprak. Dichterbij kun je niet komen. En die Mozes, de dienaar, de knecht van God, heeft de wet ontvangen en heeft die wet ook voorgehouden. Resultaat was dat ze er niet in slaagden een voldoende te krijgen. Nooit. Maar hoe komt dat volk dan toch in het beloofde land? Is dat door het houden van de wet? Door eindelijk een voldoende te krijgen in je ijver om de wet des Heren te betrachten, die te overdenken dag en nacht? Is dat het? Moet het zo? Antwoord is nee, door de wet is er nog nooit iemand behouden geworden. Is alleen maar zonder kennis gekomen. Van Heere, ik kan het niet. En pas als de wet aan de kant gezet is, niet weggedaan is, maar aan de kant gezet is voor een andere route, dan is er een ingang mogelijk in het beloofde land. Ik hoop dat u het pakt. Mozes, hij is in staat geweest om het volk vlakbij te brengen, maar niet erin te brengen. En nu zegt de Heere Mozes, dan moet je niet weer over jezelf praten. Ik ga jou aan de kant zetten, niet afschrijven, nooit, nooit. Ik ga daar straks iets over zeggen, maar ik ga wel iemand anders geven. Jozua. Hetzelfde als Jezus. Oh. Ziet u hoe daar ineens een heel ander iemand tevoorschijn komt die op de redder lijkt. Onze redder, waar u net van zong aan dat kruis, dat smadelijk kruis, waar hij onze schuld en onze zonden droeg, waar de Heer Jezus tot zonde gemaakt werd. Die brengt je verder. En dan ineens is dat bijna, hoe moet ik zeggen, straf gedoe van de Heere richting Mozes is ineens veranderd. Ik heb al jaren geroepen, ik geloof niet dat de Heere hem strafte. Mozes heeft bijna nooit iets verkeerd gedaan. Hij was het meest zachtmoedige man die er toen rondliep. En die ene keer dat hij voor de tweede keer op de rots sloeg om water tevoorschijn te laten komen. Eén keer had de Heere gezegd, je moet op de rots slaan. Notabene, de Heere zei, ik sta voor je en je moet op de rots slaan. Nou, dan denk ik, als ik met een stok op die rots sta en hij staat voor mij, dan raak ik hem. Dan sla ik bij wijze van spreken, ja, wij zelf. Nee, dat moet toch gebeuren. Dat slaan van de rots, die steenrots nu, zegt het Nieuwe Testament, 1 Korintiërs hoofdstuk 10, 1 Korintiërs hoofdstuk 10, die steenrots nu was Christus. Dus Christus werd geslagen. En toen kwam er een stroom van water, een stroom van zegen uit. Dat is één keer gebeurd. Dat moet je geen tweede keer doen. Mozes sloeg de tweede keer, terwijl hij tot die rots had moeten spreken, sloeg hij op de rots. Ja, en dat wordt ook door ons, dat is mij aangeleerd, altijd uitgelegd. Dat was de grootste blunder die je dus kunt begaan. Dus daar krijg je gelijk een straf van. En die straf die gaat eindeloos doorduren. 40 jaar later zit Mozes zo'n beetje daar bij de Jordaan. En dan mag hij de Jordaan niet over. Terwijl hij de constant heeft gepraat van daar ligt de zegen. Daar is wat Jahwe te geven heeft. Daar is het allemaal. Mozes, die meest zachtmoedige man, wordt niet weggeschoven. En waarom mag ik dat zeggen? Omdat in het Nieuwe Testament zulke schitterende dingen van Mozes staan. Wie sprak met de Heer Jezus over de uitgang die hij zal volbrengen in Jeruzalem? Ja, maar Elia. Maar wie was daarbij? Ik begrijp best dat de duivel denkt van ja, dat gedoe met die begrafenis van Mozes, het lichaam van Mozes, daar is een hele discussie over ontstaan. In het Judasboek, vlak voor het laatste Bijbelboek, hoofdstuk, vers 9, het heeft maar één hoofdstuk, vers 9, daar is een strijd gaande tussen Michaël en de Satan over het lichaam van Mozes. Daar hebben ze het over. Maar in Lucas 9, dit was Judas vers 9, maar Lucas 9 is hoofdstuk 9, de verheerlijking op de berg. Daar staat Mozes in. Waarover sprak Mozes nu met de Heer Jezus? Over de uitgang die hij zal volbrengen in Jeruzalem. Hij sprak over het kruis. Daar hadden ze het over. Mozes. Als jij iemand bij de Heer Jezus wilt brengen, kun je hem brengen tot aan. Maar om hem bij de Heer Jezus één te laten zijn, in de zegen te plaatsen, is er een ander iemand nodig. En dat is de Heer Jezus zelf. Kom maar bij mij. Als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Je moet bij hem zijn. Ik wil eerst dat bijzondere van Mozes voor een deel wegnemen, omdat hij niet geoordeeld, gestraft werd om wat hij toen niet goed gedaan had. En hier blijkt uit dat Mozes zegt, jullie, het volk, jullie hebben iets gedaan waar ik de schuld van kreeg, waar ik de straf voor moet ondergaan. Nu gaan we naar Deuteronomium 34. Deuteronomium 34, laatste hoofdstuk van dat prachtige boek. Ook het laatste hoofdstuk van de Torah, van de 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 34, laatste hoofdstuk, vers 1. Toen beklom Mozes vanuit de vlakten van Moab, nog een keer, dus dat is Jordanië vandaag, de berg Nebo, de top van de Pisga. Dus een van de toppen van de Nebo, die had een aparte naam, die recht tegenover Jericho ligt. En de Heere liet hem heel het land zien van Gilead, dat is onderin, tot Dan, helemaal in het noorden. Heel Naftali, het land van Efraïm, van Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee in het westen, het zuiderland, de vlakte en de vallei van Jericho, de palmstad, tot aan Zoar. En de Heere zei tegen hem, dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet-Peor. Dat is ook wat we in hoofdstuk 3 al lazen, diezelfde term, Bet-Peor. En niemand weet waar zijn graf is tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakte van Moab 30 dagen lang. Toen waren de dagen van het bewenen van de rouw over Mozes voorbij. Jozua, nu de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem. En ze deden zoals de Heere Mozes geboden had. Er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Met al de tekenen en wonderen en waarmee de Heere hem gezonden had om die in het land Egypte te doen, bij de farao, bij al zijn dienaren, dat was dus het begin, en bij heel zijn land. En met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. En daar eindigt de Tora en begint het Jozua-boek. Nou, u kunt in elk woordenboekje vinden wat de naam Jozua betekent. Ik hoop ook dat u het een keer nakijkt. Mozes is betekent uit het water getrokken, maar dat kwam omdat er een wiegje, een biezenmandje in het water lag. En de Egyptische prinses vond dat mandje met een baby en gaf hem de naam Mozes. Dat heeft zij gedaan. En dus uit het water getrokken. Ze heeft het gewoon uit het water gehaald. En Jozua, zijn naam betekent, ik heb het even opgeschreven, vooral zeggen verlosser. Zo mag je het vertalen, maar ook, je mag het ook vertalen, wiens hulp de Heere is. En het komt heel dicht bij de naam Jezus. Redding van Yahweh. En het gaat dus een prachtig beeld vormen. Nou, ik hoop dat u dat doet. Mozes zag dus, door de Heere getoond, die zegen van Israël. Vanaf een hoge berg, top van de berg, en daar heeft hij gezien wat God beloofd had. Nu komt dat nog een keer voor, iets dergelijks. En dat ga ik u ook nu lezen, zodat u onmiddellijk de link gaat leggen met het laatste Bijbelboek. Dus dat is Openbaring 21, Openbaring 21, laatste Bijbelboek, bijna het laatste hoofdstuk, één na laatste hoofdstuk. Openbaring 21, ik begin bij vers 9, en een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest En nu komt precies de uitdrukking die ik kwijt wil. Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. Nou, natuurlijk staat hier niet Nebo en hier wordt ook niet de top Pisga genoemd. Maar wel een grote en een hoge berg. En liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En ze had de heerlijkheid van God enzovoort. Dat betekent dat Johannes, de apostel Johannes, op het eiland Patmos, verbannen, degene die aan de voeten van de Heer Jezus zat, bij wijze van, heel dichtbij was, dat die meegenomen wordt op een grote en hoge berg, zoals Mozes omhoog geheven werd, door God meegenomen werd naar die hoogte. Merkwaardig hebben we deze serie de hoogten van het geloof genoemd. Dat ging over die bergen steeds. De Sinaï en de Horeb en nou ja, al die bergen. Maar ook in het Nieuwe Testament vindt u dit terug. Om wat dan te tonen? Nou, om de complete zegen van de bruid van het lam te tonen. Toen kreeg Mozes zicht op de zegen voor Israël. En toen, later, kreeg Johannes ineens de zegen van de bruid van het lam, van de gemeente van onze Heer Jezus te zien. Maar in beide gevallen is dit een soort vergezicht geweest. Voor Johannes aanleiding om dat prachtige hoofdstuk te vervolgen en daar prachtige dingen over te zeggen en nu aan u en u en mij, aan mij ook te schrijven. Wat ik nu graag kwijt wil is, lieve broeders en zusters, zou de Heer ons nog wel mee kunnen nemen naar een hoogte waarvan je misschien denkt, ja, ik ben wat oud en ben wat aftans misschien, 120 jaar was Mozes, maar hij was niet uitgebloeid. Zijn kracht was nog als vroeger en zijn oog was niet verminderd, hij was nog niet bij de opticien geweest. Had ook nog geen gehoorapparaat. Ik zeg maar wat. Nee, maar gewoon pak hem maar. Maar 120 jaar. 3 keer 40. 40 jaar voor zijn vlucht naar Saoedi-Arabië, naar Midian, waar hij schaapherder werd. En 40 jaar daar als schaapherder bij zijn schoonvader en zijn vrouw. Zippora, en toen nog 40 jaar met Israël uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. In totaal 120 jaar. 3 keer 40. En die periodes die zijn in de Bijbel gegeven. En nu was hij nog sterk. Nou ja, was hij dan de enige die dit zo kon zeggen? Nee, als je even het boek Jozua inkijkt en doorleest, dan kom je die collega bijna tegen, Caleb. Die zegt, ik ben nou net zo sterk als vroeger. Ik wil het graag. Dus ook zo iemand. Wij vinden dat je oude mensen moet opbergen. En ik heb me dat zelf echt afgevraagd. Ik wil niet hoogmoedig zijn. Als er één klein virusje is morgenochtend, dan ik kan misschien niks meer. Dat kan. Dat weet ik niet. Dus het is niet eigen dunk. Het is niet een kwestie van, ik heb altijd, ik heb altijd zorgvuldig gegeten en ik heb gesport en ik heb dit. Vergeet het. De Heere. Maar zou de Heere jou misschien vanavond een keer op een hoge berg willen zetten om de zegen die hij voor jou in petto heeft te tonen? Is dat misschien Deuteronomium 34? Je voelt hem aankomen. Dit gaat gebeuren. De vraag is alleen of je dat wilt. Nou, Mozes zei, nee, ik wil liever met het volk door de Jordaan en ik wil het land in. Ik wil nog wel eens een klein beetje schermutselen, misschien wel een beetje voorop lopen om de overwinning te bewerkstelligen. De Heer zei, nee, dat is niet. De overwinning is behaald, lieve broeders en zusters. Dat heb ik niet gedaan. Ik kan misschien dit doen of dat doen, maar ik kan je niet daar brengen waar de Heer Jezus je wel kan brengen. De Heer Jezus zei, ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven om te doen. En ik wil dat die, dit gezelschap hier aanwezig, ik wil dat zij bij mij zijn. Ik heb hun ook de heerlijkheid gegeven, de glorie gegeven van de Shechina. Weet je wel, die glorie die altijd bij de tent van God was en later bij de tempel van de Heer was. Die Shechina is in de Heilige Geest naar je toegekomen, woont notabene in jou. Jij bent buitengewoon gezegend, gezegend met alle geestelijke zegeningen. En we zitten hier te zuchten en te steunen en dan zeg je, als die politieke partijen niet opschieten, dan wordt het een zootje in Nederland. Daar hebben we het over. Of we hebben het over ja, het milieu, waterverontreiniging en PFAS en weet ik veel wat we allemaal een termen hebben. We gaan maar door. Maar wie heeft het toch over dit geweldige uitzicht, dit prachtige vooruitzicht? Daar hebben we een heel Bijbelboek over in uw Bijbel, het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Ook onthulling, openbaring van Jezus Christus. Het is het zichtbaar worden van de Heer Jezus. Zou je dan niet de ogen van je ziel, van je hart, van je hele nieuwe, van het nieuwe leven willen gebruiken om te kijken, wat zou de Heer willen zeggen dan? Mozes is daar een schitterend voorbeeld van. Van een knecht van God. Hij heeft de Heer gediend, trouw. Hij was een profeet. Nou, een profeet is iemand die altijd over de Heer Jezus praat. Het openbaar maken van de Heer Jezus, het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Daar gaat het over, het gaat over hem. En als je dit op een rij zet, misschien ga je zeggen, Heer. Nee, neem me alsjeblieft mee naar de top van die hoogte. En laat me zien wat u voor ons bedoeld hebt. Hoe u ons ziet. En Mozes heeft dat mogen zien. En daarna heeft de Heer Mozes meegenomen naar een plek en heeft hem zelf begraven. Nou ja, nou, zo'n begrafenis wil ik ook wel. Sorry. Als het dan toch begraven moet worden, dan. Ja. We hebben wel een clubje, die heet De Laatste Eer. Maar nee, fijn. Daar ga ik maar niet over doorpraten. Maar je kunt van alles bedenken. En je mag ook wel eens wat vergelijkings aandragen. Maar stel dat de Heer zegt. Ik neem hem wel onder mijn armen en ik leg hem wel ergens neer waar ik weet. En of de duivel nu wel of niet gaat vechten om dat lichaam van Dato, dat zal wel niet mee gebeuren. Maar dat regel ik wel. En je ziet hoe dat lichaam van Mozes op de een of andere manier terug te vinden is samen met dat van Elia. En ze daar samen bij de Heer Jezus staan. Op die meest wonderlijke berg, Tabor. Waar de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnt. Waar de glorie van God schittert. En waar van de, nu citeer ik Petrus, die schrijft daarover in een brief, de tweede Petrusbrief. Toen van de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem klonk. Dit is hij, dit is mijn zoon, dit is de geliefde. Petrus was daar diep voor geraakt, maar die stonden erbij te kijken. Maar het ging over Mozes en Elia die over het kruis van de Heer Jezus spraken. Over de uitgang die hij in Jeruzalem zou gaan volbrengen. Dat is dus het kruis. Wat een schitterend schouwspel. En nu zitten wij naar Mozes te kijken. Ja, had hij daar niet beter uit moeten kijken? Nou, als u afgestraft zou worden voor die ene daad die u ooit verkeerd deed. Nou, ik weet zeker dat u een hele lijst hebt met verkeerde daden. Ik weet niet of je ze nog herinnert, maar ze zijn er wel. En zou u dan die ene daad kwalijk willen nemen? Daar gaat het dus niet om. Dat heb ik altijd willen beklemtonen. Dat Mozes op een bepaalde manier apart gezet is. Want zijn dienst was voorbij. En mijn dienst om mensen bij de Heer Jezus, aan de rand van de Heer Jezus te brengen, is straks ook voorbij. Dan moet er iemand anders het verder brengen. Nou, wie kan het verder brengen dan? Wie? Daarom is de Heer Jezus op aarde gekomen. Hij is die echte Mozes. Dat wordt in de brief aan de Hebreeën heel precies geduid. Hij is het die ook de echte hoge priester is. Hij is het die het werk helemaal volbracht heeft. En die de hemelen is doorgegaan. En die jou en mij nu bij elkaar roept. Kom, ik neem je mee naar die berg en ik laat je dat schitterende schouwspel zien. Wat zie je dan? Dan zie je daar al die persoonlijke zegeningen. De ene stam en de andere stam. Stuk voor stuk. Ze worden allemaal genoemd. En al die zegeningen die de Heere voor dat volk in petto had, die worden dus daar geduid. Daar heeft Jacob in een droom al over gepraat, in het zegenen van zijn zonen in het Genesisboek al over gepraat. Al die zegeningen komen daar terug. Maar nu wil ik het overbrengen naar ons. Wij horen dat nu vanavond aan en zeggen, ja, dat is toch wel apart. Dat is wel een hele aparte man, die Mozes. Nou, dat klopt. We verbleken daarbij. Zo trouw, zo bijzonder, zo ingevoerd in Gods plannen en gedachten. Zo op de hoogte van wat Gods bedoelingen waren en wat hij allemaal nog gaat doen. Niemand is als Mozes, wat dat betreft. En dan komt die ene die ons verder kan brengen. En die is in mijn leven gekomen, dat is de Heer Jezus. Ik heb heel veel te danken aan mijn geestelijke moeder. Die heeft me bij de Heer Jezus gebracht. En toen ik daar in de buurt kwam, toen heeft zij haar handen terug moeten trekken. En toen heeft de Heilige Geest de rest gedaan. En de Heer Jezus zelf kwam naar mij toe en heeft mij uit de prut gehaald. Heeft mij door de doodsrivier heen in het land van de zegeningen gebracht. Ik weet niet of u de term kent, landbrieven en woestijnbrieven. Die gebruiken we een enkele keer in Bijbelstudies. Woestijnbrieven die hebben te maken, ook brieven uit de schrift, die te maken hebben met onze route naar. Dus hoe we ons te gedragen hebben ten aanzien van politiek, ten aanzien van dorpsgenoten, ten aanzien van onze baas of ondergeschikt. Dus dat onderwijs over hoe het moeten leven, moeten dienen. Maar er zijn ook brieven die we landbrieven noemen, en die ons in het land brengen waarheen we op weg zijn. De brief aan de Efeziërs bijvoorbeeld. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Al voor de tweede keer nu geciteerd vanavond. U bent heel erg rijk. En als u die Efeziërsbrief alleen al hoofdstuk 1 zou lezen vanavond, dan denkt u, tjonge, dat is te hoog, dat snap ik niet, dat krijg ik niet eens mee. Maar dat prachtige van uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld tot het zoonschap voor God zelf bedoeld. Nou, ik zal u één hele moeilijke geven. De tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, 2 Petrus 1. U die gelooft in de Heer Jezus. U die nadat u tot geloof kwam de Heilige Geest ontving. U bent deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Zegt de Bijbel. Oh. Nou, dan gaan we. We houden ons stil en we praten daar zo weinig mogelijk over. Want ja, we willen dat niet hoogmoedig ineens gaan zeggen van, nou, ik ben een beetje God. Dat doen de leiders in deze wereld wel. Die voelen zich zo. Maar die hebben een andere bron. Die staan ook op een andere berg. Die komen ook op een andere plek. Maar jij, als je gelooft in de Heer Jezus, het leven uit God is in jou gaan nestelen. Dat nieuwe leven. Wedergeboorte. Niet geboorte, maar niet nog een keer in de moederschoot, lost niks op. Maar totaal nieuw. Opnieuw geboren. Van God uit geboren. Leven uit God heb je. En dat is eeuwig leven, hoor je dat? Want God is eeuwig. Als je zijn leven hebt, dan sterf je nooit meer. Dat bestaat helemaal niet. Je hebt je eeuwig leven door het geloof in de Heer Jezus. Hebben we de Heer bedankt voor het eeuwige leven? Of zitten we te kijken, ja, 70 jaar, 80 jaar, nou, nog ouder, overuren. Enfin, gooi die termen maar aan de kant. Maar ga nu eens beginnen met te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor dat nieuwe leven. En als je niet wederom geboren wordt, ja, dan heb je dat niet. De discussie met Nicodemus, weet u wel, die in Johannes 3, en al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus die prachtige teksten over opnieuw geboren worden. Nicodemus zegt ook, ja, moet ik dan opnieuw in die moederschoot kruipen? Kan alleen allemaal niet, maar hoe gaat dat dan? Hoe zit dat dan? Leven uit God. Je hebt eeuwig leven. Ja, je lichaam kan sterven. Mozes lichaam stierf, werd door God begraven. Maar hij is er nog. En notabene in het leven van Mozes zie je hem terug. Met de Heer Jezus praten over het kruis. Dat is het prachtige wat je bij Mozes terugvindt. Wat zouden wij dan straks kunnen... Nou, als ik al die gelovigen zie bij de troon van God in Openbaring 4 en Openbaring 5... en hoe daar een nieuw lied gezongen wordt... En dan zien ze het lam staande als geslacht. Nou, misschien kunnen we beginnen met, ja, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het smadere kruis mijn eeuwig heil verwierf. Dat is dan een lied. Dat heeft een dichter mooi gezegd, vind ik. Maar jij bent... Iemand met eeuwig leven. En God zegt, echt deelgenoot van de goddelijke natuur. Want de goddelijke natuur is eeuwig. Dat is niet onderworpen aan menselijke normen. Als iemand, nou ja, 70, 80, krachtig. Nou ja, misschien vroeger nog wat ouder. Methuselah was 969. Ik bedoel, die termen zijn ook te vinden in de Bijbel. Maar jij bent zo gezegend, zo bijzonder, zo uniek. Misschien vindt de buurt jou een nietsnut, een klungel of zo. En misschien vinden gelovigen je ook wat overdreven en wat ja, een beetje te fanatiek. Laat het maar los. Wat mensen van mij vinden, doet er in feite niet toe. Maar ben ik zover dat ik durf te zeggen, ja, die hoogte, als ik dan kijk. En als ik nu ga kijken wat er gaat gebeuren met mij. Dus dat we die hoogten van het geloof betreden en dan vanaf die hoogtepunten naar beneden kijken naar wat er nog gaat komen. U en ik zullen de Heer Jezus vergezellen. Maar er gaat iets daarvoor af. Want de Heer Jezus zegt, weet je, ik wil jullie bruidegom zijn. En ik wil jullie als mijn bruid bij me hebben. Zoals Adam buitengewoon verheugd was toen er ineens een vrouw bij hem kwam. Uit hemzelf genomen. Het was zijn eigen rib, een rib uit zijn lijf. En dat is echt tot een vrouw gebouwd. En was helemaal verbaasd. Het is een geheimenis, zegt de Bijbel. Het is een verborgenheid. Maar het geheimenis en de verborgenheid duidt op de gemeente, jij en ik samen, wij, die als een bruid aan die ene man zijn gegeven. Zijn we zomaar ontstaan? Nee, hij heeft het gedaan. Hij heeft van een rib een vrouw gemaakt. Een rib uit zijn lijf, letterlijk, het heeft hem veel gekost. Rip uit je lijf, is dat een vrouw geworden. En die vrouw is één met hem. En hij, die hoofd is boven alle dingen, is als een geschenk gegeven aan die vrouw. Oei. En Blijft dat een soort verlovingssituatie? Nee. De Bijbel zegt, er komt een moment dat ze gaat trouwen. Het is een bruiloft van het Lam in de hemel. Ja. En dan heeft die bruid heeft zich gereed gemaakt en die is klaar om die stap te zetten. We praten in de gemeente wel eens over huwelijkspastoraat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dan zouden we het hierover moeten hebben. Hoe gaan we daarmee om dan? Hoe doen we dat dan? Hoe beleven we dat samen? En hij is zo bijzonder. Een van mijn lievelingsboeken, de mensen die mij een beetje kennen weten dat, is het Hoogliedboek. Ik ben er diep van overtuigd dat het een enorme lading heeft en een enorme diepte heeft. Over de bruidegom en over de bruid. En de bruidegom zegt, ik wil je zo graag zien. Ik wil je stem graag horen. Kom je bij me? Kom dicht bij me. Ik sta op die hoogte van het geloof. En ik mag dit zien. Stel dat je een smoorverliefd stel ziet op een bepaald moment. Nou, ze vreten elkaar bijna op, hè? Dat zeg je wel eens, hè? Sorry voor dat woord vreten, maar het is niet zo leuk. Maar goed, zo wordt het wel gezegd. Maar zie je dan de Heer Jezus en ons? Ze gaan in elkaar op. Nou gaat het me niet om alle details, maar het gaat me om, weet je eigenlijk wel wie je bent? Hoe bijzonder jij bent? En hoe liefdevol de Heer Jezus naar jou kijkt en zegt, ik wil dat je bij me bent. En ik heb een plaats voor jou bereid. En ik wil dat je daar woont, dat je daar blijft en dat je daar continu geniet. Dat je de permanente vreugde van deze dingen hebt. En zo kun je doorgaan. Maar als we dan getrouwd zijn, verbonden zijn aan elkaar, dan komt die bruid ook nog een keer uit de hemel. Om wat? Nou, om hem, in de allereerste plaats, om hem hier op aarde neer te zetten in Jeruzalem. Dus daar waar hij gepakt werd, Olijfberg, waar hij gevangen genomen werd, daar op de Olijfberg. Daarom komt de Heer Jezus, daarom zullen wij, de bruid, hem daar brengen, daar. Ja, daar wordt ineens alles anders, daar smelt alles weg. Die hele berg splijt uit elkaar en er blijft niks van over. En daar wordt een enorme entree gemaakt richting Jeruzalem. En jij en ik vergezellen de Heer Jezus. We zijn bij hem en hij wordt vergezeld of beschermd of toegezongen door een bruid, door een vrouw. U en ik, in de toekomst. Zou u het niet fijn vinden om de Heer Jezus daar waar hij geslagen is, in dat huis van de hoge priester of bij het paleis van Pilatus, om daar met hem te staan en zeggen, dit is hem. En niemand kan zijn vinger uitsteken naar hem, niemand kan hem iets aandoen. Dat was toen al zo, maar toen heeft hij zich vrijwillig gegeven. Hij heeft dat werk gedaan om jou en mij te redden. Maar hij is Jahweh zelf. Door al die dingen, lieve broeders en zusters, die je dus kunt bedenken over onze positie in Christus. En wat er daarna gaat komen, hoe daar vanuit Jeruzalem een zegenstroom vloeit, die overal zegen brengt en die alle misoogsten wegspoelt en alle zegen van Jahweh laat zien. U bent bijzonder. Stel nu eens dat je vanavond op die bergtop bent en zegt, Heer Jezus, En we kijken naar de zegeningen waarvan de Bijbel zegt, u bent gezegend voor de tweede keer nu met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Niet een klein beetje, ook niet een deeltje, maar alles wat God te geven heeft, dat hebt u. En we zitten onze armoede te tellen en we zitten, ach ja, we komen dus eigenlijk wel een dubbeltje tekort of zo. Daar hebben we het over, of nee, vul maar een term in. Terwijl we deze zegeningen helemaal niet meer zien. Die zijn we kwijt. Want er is zoveel troep in de gemeente en er is scheuring en er zijn leraren die verkeerde dingen spreken en er zijn mensen die een tweedracht zaaien. En de mensen die zich laten ombouwen omdat ze niet tevreden zijn met wat de schepper ooit gedaan heeft. Ik gooi die termen toch in, omdat dat op dit moment een enorm probleem is in veel gemeenten, echt hoor, meer dan u denkt. Ik had er deze week 3 keer mee te maken. Maar die dingen die gebeuren, en al die dingen samen vertroebelen. Maar stel nu eens dat wij nu na vanavond zouden zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u ons meeneemt op die hoge berg, en dat we dan ineens die zegeningen zien van de dingen die u ons in Christus zelf, in uzelf hebt gegeven. Nou, dan voelt u zich als Mozes die er op de berg Nebo staat en dan ineens ziet, kijk, dat is de zegen. Daar ging het om. Dat was het. Hij kan ze niet erin brengen. Dat moet een ander doen. Dat moet de redding van de Here doen. Snap je? Er moet een ander komen. Een Jozua komen. Dat beeld wordt dan ineens heel anders. En dan gaat u niet meer over Mozes en wat hij niet goed deed praten. Maar dan gaat u wel over Mozes praten die een hele bijzondere dienst heeft verricht om je zo ver te krijgen dat je vlakbij bent. En dat je heel dichtbij bent. En dat je de dingen van de Here ziet. En dat je die prachtige contouren waarneemt van wat God bedoeld heeft. Nou, zo wil de Heilige Geest je vanavond meenemen. En je als het ware, net als Mozes toen op een berg, op een hoogte plaatsen. Om van daaruit te zien wat de zegeningen van de Here zelf zijn. En waarbij de Here Jezus dan het schitterende, stralende middelpunt is van al die zegeningen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Hij heeft het gedaan. En daar word je blij van. En elke gelovige die op de een of andere manier tot geloof is gekomen, zal zeggen, ja, er was een moeder, een vader, een boek of een preek of een lied. Of nou ja, wat ook. Er is iets gebeurd in je leven, een buurvrouw, die je verder heeft gebracht, die je dichterbij kon brengen. En daar ben je blij mee. Ik ben blij met mijn geestelijke moeder. Maar ze kon me niet bij de Heer Jezus brengen. In die zin. Dat heeft de Heer Jezus zelf gedaan. Alleen als de Vader hem trekt, zei de Heer Jezus, dan is het goed. Dus er zit een soort muurtje tussen. Nou, dat is het weggaan van Mozes en het laten zien van Jozua in dit prachtige hoofdstuk. Voor mij is Nebo een hele bijzondere plek. Geert zei in zo pas in zijn inleidend gesprekje, we zijn er geweest, inderdaad. En we hebben daar ook de emotie gevoeld en daar ook gezien hoe Johannes de Doper daar doopte. Vlakbij was die doopplaats waar Johannes de Doper vroeger doopte. Waar de Heer Jezus ook toen hij vervolgd werd en miskend werd weer naartoe ging. Die kwam er voor de tweede keer. Dus 1 keer toen hij zelf gedoopt werd, maar later ook omdat ze stenen opnamen om hem te stenigen, oppakten om hem te stenigen, is hij daar weer naartoe gegaan, naar diezelfde plek. Daar kom je weer uit. En ik denk ook dat de Nebo in die zin een enorme boodschap heeft voor jou en voor mij, om vandaag ook te realiseren wie zijn we en wat hebben we. Nou, en vooral wil ik graag zeggen, term overhouden. We willen de Heer Jezus graag zien. We willen Hem zien. We willen die redder zien. We willen die Jozua graag zien die ons in het land brengt. Die ons verder brengt. Die ons de enorme rijkdommen en de enorme zegeningen van de Heer laat zien. En dat ben ik niet. Ik kan je daar vlakbij brengen. Hoop ik. Dat bid ik ook heel vaak. Misschien mag ik ze een duwtje geven, die kan op. Maar er is 1 die je bij de hand neemt en daar verder in brengt. Dat is de Heilige Geest, dat is de Heer Jezus zelf. Want Hij wil je laten zien wat Hij gedaan heeft en wie Hij is. En dat is misschien wel de grootste groei die denkbaar is. Ontdekken wie Hij is. De Heere zegene jullie allemaal. Heel bijzonder. Met de hoogte van het geloof, de hoogte van vandaag is de Nebo waar zich dit allemaal heeft afgespeeld. Daar stop ik. En ik wil graag met jullie bidden. Vader, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zitten en uw woord mochten openen. Deuteronomium 3 en ook Deuteronomium 34. Maar ook naar Johannes 1 mochten kijken, naar Mozes, wat Mozes gedaan heeft. Maar wat Mozes niet kon, heeft de Heer Jezus gedaan. En nu is de Heilige Geest gekomen, de Shechina, en die heeft ons aangezet om naar de Heer Jezus te kijken en is notabene in ons gaan wonen, omdat onze lichamen, als we dat als gelovigen mogen spreken, onze lichamen tempels zijn van de Heilige Geest. We willen u hartelijk danken. Dat u ons ook vandaag niet in die armoesferen van hongersnood en van rebellie en van ontsporing wilt laten opgroeien. Dan is het net alsof we beelden zien van de televisie waar op een vuilnisbelt een hoop kinderen en ook volwassenen nog graaien naar iets wat nog te eten zou zijn. We willen u danken dat we aan uw tafel mogen zitten, Heer Jezus. Volop brood, wonderbare spijzigingen. De ene tekst wordt nog mooier dan de andere. En u voedt ons, u versterkt ons. U wilt ons laten kijken met uw eigen ogen naar die bijzondere toekomst. We danken u voor deze dingen. Dank u ook voor Mozes dat hij zo'n taak heeft volbracht en zich kon neerleggen uiteindelijk bij het besluit van de Heere om te zeggen, nee Mozes, er moet een volgende komen. Jouw taak is voorbij. Je bent ook 120 jaar geworden. We willen u danken, Vader, dat het misschien hele praktische consequenties kan hebben in onze eigen levens, maar ook dat we de geestelijke groei zullen leren zien. Groeien in genade en in kennis van onze Heer Jezus Christus. We willen u hartelijk danken voor deze avond en bidden om uw bijzondere zegen voor ieder die hier is. Misschien vannacht nog, misschien morgen. We willen u danken dat u met uw zegen verder gaat en ons aanvuurt die kant op te kijken. We prijzen uw naam en eren u voor wat de Heer Jezus heeft gedaan. U wilt dat de Heer Jezus alle eer krijgt en de Heer Jezus wil dat u ook alle eer krijgt. De Vader zoekt aanbidders, heeft de Heer gezegd. We willen u aanbidden, Vader, voor zo'n zoon, voor zo iemand, voor zo iemand die ook Yahweh zelf is en dit heeft bewerkt. We prijzen uw naam. Heer Jezus, we aanbidden u. We bewonderen u, Heer Jezus, om wat u gedaan hebt op dat kruis. Maar ook om wat u vandaag nog in ons en door ons heen wilt doen. Zodat we nu al genieten, een soort voorsmaak hebben, voorschot hebben op de toekomstige erfenis. We willen u hartelijk danken voor deze dingen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.